Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn net mensen. En vandaag ben ik hier met niemand minder dan mezelf. Zo, jeetje, dat is lang geleden. De eerste en laatste keer dat ik een solo-opname maakte en online zette is bijna anderhalf jaar geleden. En in die anderhalf jaar is er behoorlijk wat gebeurd. We zijn er weer wat afleveringen verder. Ik deed daarnaast de opleiding HBO Social Work. Begon in januari dit jaar met een nieuwe bijbaan in de zorg. Ik ben afgelopen juli afgestudeerd. En daarnaast ga ik vanaf volgende week op reis. Ik ga backpacken door Zuidoost-Azië. En ik ga beginnen in Sri Lanka. Dus het leek mij heel leuk om even terug te blikken op deze anderhalf jaar tijd. En daarnaast ga ik natuurlijk ook wat verder in op mijn reisplannen. Ik wilde deze aflevering ook nog heel graag maken. Nog voordat ik op reis zou gaan. Omdat ik in deze periode vermoed ik niet heel erg actief ga zijn met deze podcast. Sowieso komen er dan natuurlijk geen nieuwe afleveringen aan. Op Instagram ben ik nu best wel heel erg actief. En daar zal ik vast zo nu en dan nog wel een teken van leven geven. Ik kan dat waarschijnlijk toch niet laten. Maar dit zal wel minder zijn dan nu. Dus ja, dat is een beetje het plan van deze aflevering. Ik zal wel lang aan het woord zijn, dus luister deze aflevering vooral op een manier dat voor jou werkt. Je hoeft echt niet alles tot in detail te onthouden. Ik denk ook, althans ik wil proberen dat ik in de beschrijving van deze aflevering even alle onderwerpen die ik in deze aflevering ga bespreken, die wil ik opschrijven. En voor dat onderwerp wil ik dan even neerzetten vanaf welke minuut dat onderwerp start. Ik kan me namelijk best voorstellen dat je niet alles van deze aflevering wil beluisteren. Misschien denk jij straks wel bij het thema studie van ik heb daar niks mee. Of dat is voor mij nu niet relevant. Maar ik wil wel graag naar je reisplannen luisteren of andersom. Dat is allemaal prima. Dus haal ook vooral hetgeen uit de aflevering dat voor jou relevant is. Ik probeer het dus wat te sorteren en er wat structuur in te brengen in hoeverre dat kan, om het voor jou makkelijker te maken. Al kan het ook wel zijn dat bepaalde thema's in elkaar gaan overlopen of door elkaar lopen. Dus ja, ik weet nog niet helemaal zeker of dat lukt, omdat ik niet tot in detail weet wat en hoe ik alles in deze aflevering ga verwoorden. Ik ben momenteel gezien de situatie sowieso wel een beetje chaotisch. Dus ik hoop dat het in deze aflevering een beetje gestructureerd verloopt. Maar kijk vooral even in de beschrijving, dan weet je of het mij gelukt is. pak vooral weer lekker een kopje thee, koffie of iets anders erbij. Ga tussendoor lekker, het huishouden doen, autorijden, wandelen of waar je deze aflevering ook luistert of gaat luisteren. Heel erg leuk dat je er weer bent. Laat ook vooral weer even weten als je luistert of geluisterd hebt via de Instagram-pagina van We zijn het mensen. Dan heb ik een beetje een beeld van wie er naar de aflevering geluisterd heeft. Vind ik altijd leuk om te horen. Goed, even denken. Waar wil ik beginnen? Ik wil vandaag beginnen met even terugblikken op deze podcast. 20 april 2022, bijna anderhalf jaar geleden, het moment dat mijn eerste aflevering online kwam. Vol. Ja, als ik daar aan terugdenk, dat vond ik wel een heel spannend moment. Vooral omdat ik natuurlijk een podcast heb opgericht over autisme en ADHD en men vindt daar van alles van. Iedereen, of je nou zelf de diagnose autisme of ADHD of allebei hebt of dat je geen diagnose zelf hebt. Iedereen heeft wel een bepaald beeld of visie over deze thema's. En ja, in de eerste aflevering vertelde ik natuurlijk mijn eigen verhaal. En ik had echt geen flauw idee of er mensen naar zouden luisteren, wie er naar zouden luisteren en wat mensen ervan zouden vinden. Ja, ja, heel eerlijk, ik vond het doodeng toen mijn eerste aflevering online kwam. Om eerlijk te zijn, hoopte ik stiekem ook dat er niemand naar zou luisteren. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, want je maakt natuurlijk een podcast en zet dat natuurlijk online. En als je geen luisteraars wilt, waarom zet je dan zo'n aflevering online? Maar ja, ik was gewoon heel bang voor wat er daarna zou komen. Het opnemen van de eerste aflevering heb ik eigenlijk met heel veel plezier gedaan. Het is mijn verhaal, het zijn mijn woorden, maar ik hoopte natuurlijk dat mijn podcast zou aanslaan. Dat er iemand zou zijn die iets aan mijn podcast zou hebben. En dan dus niet alleen de eerste aflevering, maar natuurlijk ook de andere afleveringen. En ik heb mijn podcast met de beste intentie opgericht. Ik wilde dat er meer ervaringsverhalen kwamen over autisme en ADHD. Ik wilde dat er meer kennis verspreid zou worden over deze onderwerpen. En dat wil ik nog steeds. Simpelweg ook omdat ik daar zelf behoefte aan had en heb. En ook omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat er zoveel mogelijk informatie over deze onderwerpen naar buiten komt. Maar ik had in het begin natuurlijk geen idee hoe mijn podcast over zou komen op jou als luisteraar. En ik was, om eerlijk te zijn, vooral wel bang voor negatief commentaar. Maar eigenlijk bleek al heel snel dat al die onzekerheden eigenlijk nergens voor nodig waren. Het is echt ongelooflijk hoeveel berichten ik heb ontvangen na die eerste aflevering. En hoe lief en leuk iedereen eigenlijk reageerde. Ook van mensen van vroeger of mensen die ik eigenlijk niet tot nauwelijks meer sprak. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dus ik vond het vooral ook heel bijzonder ook, want ik had dat dus echt totaal niet verwacht. En nou ja, na die aflevering volgden natuurlijk nog een boel afleveringen. Ik heb al best wat aardig mensen gesproken. Ben met meerdere mensen in gesprek gegaan. Verschillende mensen, verschillende diagnoses. Ik heb podcastafleveringen opgenomen oprecht door heel Nederland. En alleen dat vond ik al een hele toffe ervaring. En je moet je voorstellen dat bijna alle mensen die ik gesproken heb, dus bijna al mijn gastsprekers, die kenden mij helemaal niet. En ik kende hen eigenlijk ook niet. Wanneer mensen mij benaderen om een aflevering op te nemen, of wanneer mensen of wanneer ik mensen benader om een aflevering op te nemen, dan maak ik altijd kort kennis via beeldbellen. En als dat goed voelt voor beide partijen, dan pak ik al mijn podcastmateriaal in en dan spreken we af op een locatie, meestal bij degene thuis. En dan bespreken we even kort door hoe het opnemen gaat. En voor ik het weet, heb ik de opname al gestart. Vooral omdat ik het zelf ook zo blanco mogelijk het gesprek in wil gaan. Ik weet tijdens het gesprek waar jullie naar luisteren eigenlijk net zo weinig als jullie weten van die persoon. En op die manier hoop ik altijd dat het gesprek zo natuurlijk mogelijk overkomt. En ik vind het keer op keer zo bijzonder dat mensen mij überhaupt toelaten in hun domein. Je moet je voorstellen dat ik als eigenlijk geheel onbekend persoon, een vreemdeling, je huis binnentreed. Ja, dat is echt voor de meesten mega spannend. En natuurlijk vind ik dat zelf soms ook nog wel spannend. Maar voor die ander is het eigenlijk nog veel spannender. Ook omdat de meesten totaal geen ervaring hadden of hebben met het opnemen van een podcast. En dan moet je ineens met mij in gesprek gaan. Met die vreemde persoon. Ook nog eens voor een microfoon. Ook nog wetende dat er nog veel meer mensen uiteindelijk meeluisteren met jouw persoonlijke verhaal. En dat is mega eng. En dat is ook hetgene wat het voor mij ook weer zo bijzonder maakt. Dat ondanks mensen mij niet echt kennen, ik blijkbaar wel in staat ben om een situatie te creëren waarin mensen zich prettig genoeg voelen om openlijk en kwetsbaar met mij in gesprek durven gaan. En ja, als ik dan de afloop ook nog hoor hoe leuk diegene het uiteindelijk allemaal vond, ja, dan is mijn doel eigenlijk geslaagd. Een mooie compliment kan ik eigenlijk niet krijgen. En natuurlijk vind ik de complimenten die ik na afloop van een geüploade aflevering krijg ook altijd superleuk om te horen. Want in het begin ging ik daar ook niet echt per se van uit. Daardoor weet ik wel dat het bij mijn publiek aanslaat. Maar uiteindelijk is vooral het doel dat ik het op het moment van opnemen, dat ik dan plezier ervaar met het maken van deze afleveringen en dat mijn gastspreker zich comfortabel en veilig voelt. En het ook naar zijn haar dienst zin heeft gehad. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij telt. En ja, dan is het aantal mensen dat uiteindelijk naar de aflevering heeft geluisterd, is voor mij persoonlijk eigenlijk bijzaak. Om eerlijk te zijn, ja, schrik ik soms wel eens hoeveel mensen er meeluisteren. En ik merk ook dat als ik te vaak naar mijn podcaststatistieken ga kijken en te lang stil ga staan, hoeveel mensen er eigenlijk meeluisteren. Ja, ik word daar behoorlijk zenuwachtig van. Dus dat doe ik liever ook niet al te vaak. maar ja, al met al kan ik wel echt concluderen dat ik gewoon heel blij ben dat ik deze podcast heb opgericht. Het heeft me ook veel meer opgeleverd als dat ik in het begin had verwacht. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, eigenlijk door heel Nederland. Ik heb meer mensen leren kennen die net zo'n brein hebben als ik. Ik leer elke aflevering en van elke gastspreker weer iets nieuws. Ik heb ook regelmatig gesprekken met volgers via social media, vooral via Instagram. En dat is me eigenlijk zo ontzettend waardevol. Ik heb echt gemerkt dat ik dat zo ontzettend leuk vind. En nou ja, soms denk ik wel eens ook van, misschien doe ik wel veel te veel in mijn Insta-stories. Maar ik vind het oprecht leuk om te doen. En ja, als mensen daar niks mee hebben of het irritant vinden, ja, ik ben nu al op zo'n punt dat ik denk van, dan moet je mij maar niet volgen. Je bent niks verplicht in die zin is alles bij mij vrijblijvend. En probeer ik het allemaal luchtig, toegankelijk en laagdrempelig te houden voor iedereen. Maar ik weet ook dat ik niet iedereen kan boeien met alles wat ik deel. En dat is helemaal oké. Maar de interactie die vaak weer op gang komt nadat ik weer wat gedeeld heb in bijvoorbeeld mijn Insta-stories, ja, ik vind dat oprecht heel leuk. Dus in die zin is mijn podcast meer geworden dan alleen mijn podcast. Mijn Insta-pagina is ook echt een onderdeel geworden van deze podcast. En ik blijf het zeggen. Ik vind het oprecht gewoon heel leuk. En ik had wel, toen ik net mijn podcast opgericht had, als doel om meer afleveringen op te nemen in een kortere periode. Ik had eigenlijk al, eigenlijk al veel meer afleveringen opgenomen willen hebben. Maar er gaat wel echt meer tijd en aandacht in zitten als dat ik in het begin had verwacht. Helemaal ook omdat ik ervoor gekozen heb om mijn podcastafleveringen echt op een locatie op te nemen. Ik kan het natuurlijk ook online doen. En dat sluit ik voor de toekomst niet uit, maar ik merk zelf dat ik dat eigenlijk het meest persoonlijke vind als ik echt met mensen op een locatie iets opneem en dat ik daar zelf ook meer voldoening uit haal. Maar aangezien ik deze podcast ook echt als echt hobbymatig heb opgericht en het er echt altijd naast heb gedaan, naast mijn studie, later ook naast mijn werk, heb ik op een gegeven moment ook gewoon geaccepteerd dat dit is wat het is. Ik focus me liever op de gesprekken die ik wel heb gevoerd en de afleveringen die wel online zijn gekomen. Want ja, die vind ik eigenlijk allemaal stuk voor stuk heel gaaf geworden. Ik vind het altijd wel heel gek om terug naar mezelf te luisteren. Dat doe ik namelijk wel altijd na elke opname die ik gemaakt heb. Ik vind dat soms ook wel moeilijk en confronterend. Ik ben wel kritisch op mezelf en soms ook wel iets te kritisch. Maar goed, weet je, dat houdt me wel scherp. Omdat na elke aflevering kan ik wel een paar dingen benoemen die ik de volgende keer anders zou willen doen. En daardoor hoop ik ook dat ik mezelf en de afleveringen keer op keer kan verbeteren. Maar dat staat los van mijn gastspreker die tegenover mij zit. Dat is gewoon meer mijn kritische stem over mezelf. Maar goed, dat is even over terugblikken op mijn podcast. Ik zei het er straks al, hè, in die anderhalf jaar tijd is er veel gebeurd. Ik was de afgelopen anderhalf jaar tijd ook heel druk met mijn studie. Ik heb dus de opleiding HBO Social Work gedaan met als specialisatie jeugd. Dus ik heb naast mijn bachelordiploma ook gelijk mijn SKJ-registratie behaald. Dus dat is heel fijn, want die registratie heb je namelijk op steeds meer werkplekken waar je met jeugd werkt in de jeugdzorg nodig. Het is wel zo dat die registratie maar een aantal jaar geldig is, dus je moet dat natuurlijk wel bijhouden. Dus als ik met jeugd wil werken of wil blijven werken, dan moet ik daar wel iets voor blijven doen. Maar ja, even terugblikken op mijn studie. In mijn eerste aflevering vertelde ik over mijn stage, mijn hoofdstage. Ik zat op dat moment in het derde studiejaar en ik liep toen stage in een, nou ja, soort van gezinshuis. Althans, daar had het iets van weg. Ik heb mijn stage toen uiteindelijk heel goed afgerond. En nou ja, zodoende begon ik in september 2022, nu precies een jaar geleden, met mijn laatste jaar. Ik was toen begonnen met mijn afstudeerproject. Meestal eindig je ermee, maar ik koos er bewust voor om mijn minor en afstudeerproject om te draaien, zodat ik voor mijn gevoel mijn opleiding kon afronden met iets leuks. Of nou ja, in ieder geval iets leukers dan het afstudeerproject. Want dat is vaak echt zo'n ding dat gewoon moet en waar veel studenten toch wel tegenaan lopen, omdat het vaak gewoon niet zo heel leuk is. En mijn afstudeerproject deed ik met twee medestudenten, dus ik hoefde gelukkig niet in mijn eentje een hele scriptie te schrijven. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. En we hadden toen tijdens dat onderzoek een samenwerking met de organisatie Sozijn. En uiteindelijk hebben wij onderzocht hoe je het beste slaapkamers voor kinderen met autisme met een cognitieve ontwikkelingsleeftijd van 1 tot 8 jaar oud kon inrichten. Dit naar aanleiding van een van de logeerhuizen waar ze een nieuwe slaapkamerinrichting zouden krijgen. En wij mochten dan aan de hand van het onderzoek, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek, uiteindelijk aanbevelingen hierover doen. Nou ja, we zijn hier uiteindelijk 5 maanden mee bezig geweest. Het was best een interessant onderzoek. Ik zou de resultaten ook nog een keer kunnen delen, mochten er mensen zijn die dat interessant vinden. Ik vond het onderwerp in ieder geval heel leuk. Maar uiteindelijk is literatuuronderzoek met al die eisen van school gewoon niet helemaal mijn ding. Dus ik was toch wel blij toen dit na 5 maanden klaar was. En uiteindelijk heb ik mijn studie het afgelopen half jaar afgerond met een minor Nederlandse gebarentaal aan de Hogeschool van Utrecht. Mijn minor keek ik wel echt heel erg naar uit. Ik heb in het half jaar ook echt onwijs veel geleerd. Ook weer veel nieuwe mensen ontmoet. Ik vond mijn klas ook heel erg leuk. Maar eerlijk is eerlijk, ik had de minor wel wat onderschat. Ik was aan mijn minor veel meer tijd kwijt dan mijn afstudeeronderzoek. Bij gebarentaal kwam ik echt veel meer bij kijken dan dat ik in het begin had verwacht. We moesten ook in elke periode van 10 weken minstens 850 gebaren leren. Daarnaast nog allemaal literatuurstudie, praktijkopdrachten en verslaglegging. Dus dit was best wel pittig en stressvol. Ik had ook echt verwacht dat ik mijn laatste tentamen niet in 1 keer zou halen. Maar die had ik uiteindelijk wel kantje boord gehaald. En dat betekende voor mij uiteindelijk dat ik ook definitief afgestudeerd was. En ja, dat is echt gewoon bizar. Ik ben nu alweer ruim 2 maanden afgestudeerd. En nou ja, het besef is er eigenlijk nog niet helemaal, maar komt nu wel langzaam tot me door. Ik heb morgen ook mijn diploma-uitreiking. En nou ja, daar heb ik op zich wel zin in. Want ja, wanneer ik officieel dat diploma overhandig krijg, dan kan ik het ook echt afronden. Dan is het klaar. Ik vind het op zich ook wel geinig dat mijn familie dan voor het eerst ziet waar ik de afgelopen 4 jaar mijn opleiding heb gevolgd. Want zij zijn nog nooit op mijn school geweest. Maar morgen is het dus definitief afgerond. En nou, dat vind ik dus fijn, maar ik vind het ook wel gek. Vooral ook omdat ik soms nog wel echt het gevoel heb dat ik in het tweede studiejaar ben blijven hangen of zo. Ik denk ook wel eens dat dit deels misschien ook wel door corona komt, waarin ik heel veel online onderwijs heb gehad. Maar ergens voelt het soms alsof ik nog maar net, ergens alsof ik nog maar net begonnen was. Anderzijds, ik was 19 toen ik de opleiding begon. Ik ben nu 23. En nou ja, als ik mezelf dan weer vergelijk met toen ik 19 was en hoe ik was toen ik net de opleiding begon, dan is dat wel een groot verschil, vind ik, met hoe ik nu ben. Ik vind echt dat ik zo ontzettend gegroeid ben in die 4 jaar tijd. Terugkijkend op mijn studieperiode begon ik de opleiding eigenlijk heel erg onzeker. Ik had wel een hele duidelijke stip op de horizon. Ik wilde het heel graag en was ontzettend gemotiveerd. Maar ik ben zo bang geweest dat ik er niet aan kon. Dat het me niet zou lukken. Dat ik zou eindigen met een gigantische studieschuld zonder dat ik uiteindelijk mijn diploma zou halen. Ik had al zoveel moeite met het behalen van mijn HAVO-diploma dat ik eigenlijk niet kon geloven dat dit me wel goed af zou gaan. Ik zat toen ik net de opleiding begon, eigenlijk ook nog helemaal niet heel erg lekker in mijn vel. Ik had op dat moment best nog wel last van een laag zelfbeeld. Ik was eigenlijk nog heel onzeker. Ik woonde net weer op mezelf en dat vond ik eigenlijk allemaal best wel moeilijk. En ja, dat ik in een klas terechtkwam waar ik ja op de een of andere manier niet helemaal mijn draai kon vinden, ja, dat hielp ook niet echt mee. Ik weet niet. Ik had in mijn klas toen heel erg het gevoel dat ik een soort, nou ja, een soort alien was of zo. Ik weet het niet. Voor mijn gevoel trok iedereen wel met elkaar op en konden zij het allemaal goed met elkaar vinden. Maar ik kon er gewoon mijn draai niet vinden. Alsof ik die taal niet sprak. Ik kon er niet tussenkomen. Ik had één studiegenote die ik echt heel leuk vond. En met haar reisde ik ook vanaf dag één samen. Maar na iets van 2 weken besloot zij al mee te stoppen. En ja, gevoelsmatig pas ik bij de rest die overbleef. Ja, daar paste ik voor mijn gevoel niet echt tussen. En nou, ik baalde daar natuurlijk ook heel erg van. Ik had met mijn studententijd in die zin iets anders voorgesteld. Helemaal omdat ik het jaar daarvoor met de opleiding verpleegkunde was begonnen. En nou ja, ik was wel na 2 maanden gestopt. Maar dat was zo'n onwijs leuke klas. Een klas die echt samen met elkaar optrok. Die al vrij snel leuke dingen met elkaar ondernam. Dus ik wist dat het anders kon. En ik geef daarvan niemand de schuld. Ook mijn studiegenoten van destijds niet. Het zal vast ook wel aan mijn eigen houding gelegen hebben. Ik zat ook gewoon nog niet helemaal lekker in mijn vel. Dus dat heb ik vast misschien wel wat uitgestraald. Maar ik voelde me gewoon niet thuis. Ik vond het ja, ook heel moeilijk dat je juist in het eerste jaar ook heel veel persoonlijke dingen van jezelf moest delen. Want dat hoort ook bij de opleiding social work. Maar ik moest dat doen in een omgeving die voor mij eigenlijk heel onveilig voelde. Dus ik vond het eerste jaar persoonlijk geen denderende start van mijn opleiding. Dus nou ja, toen op een gegeven moment corona kwam in maart of april 2020, vond ik het persoonlijk ook niet erg om niet meer naar school te mogen. Simpelweg omdat ik toch niet heel erg met plezier naar school ging. Het is dat ik de opleiding zelf wel heel leuk en interessant vond. Ik wist ook, ik doe dit voor mezelf. Maar toen mijn studieloopbaanbegeleider vertelde dat we in het tweede studiejaar dezelfde klas zouden krijgen, ja, toen heb ik er wel werk van gemaakt om mij over te laten plaatsen naar een andere klas. Want ja, de opleiding social work is gewoon heel groot. In het eerste jaar waren er iets van, ja, ik weet het niet precies, 22, 26 klassen, ik weet het niet, zoiets. En dat was alleen nog maar op de locatie in Enschede. Hè. Kun je nagaan hoeveel studenten er in totaal zijn die de studie social work studeren door heel Nederland. Maar ja, uiteindelijk valt de helft van die studenten valt ook nog wel af. Maar goed, dat was in het eerste jaar. En elke klas bestond uit iets van 12 tot 18 studenten, denk ik. En ja, ik zei ook gewoon toen tegen mezelf van, weet je Jils, je hebt gewoon pech gehad. Weet je, het ligt niet aan hen, maar het ligt ook niet aan jou. Het kan niet zo zijn dat er zoveel social work studenten zijn en dat je nergens je draai kunt vinden. Je hebt gewoon jouw mensen nog niet gevonden. Nou ja, en ik ging dus met mijn studieloopbaanbegeleider in gesprek en gelukkig nam ze mij heel serieus. Ik ben gewoon met haar het gesprek aangegaan. Ik heb gewoon eerlijk verteld dat ik me niet thuis voelde in die klas en dat ik eigenlijk naar een andere klas wilde gaan. Nou, dat was niet helemaal gebruikelijk, maar ze had het wel voor me geregeld. Dus in het tweede studiejaar kwam ik in een compleet andere klas en ander docententeam terecht. Nou ja, zo groot was die opleiding dus. Er waren meerdere docenten voor hetzelfde vak. En hoewel we in het tweede studiejaar heel weinig maar naar school mochten, ik denk dat ik uiteindelijk iets van 10 keer in het hele studiejaar echt fysiek naar school ben geweest, terwijl ik 4 dagen in de week les had. Weet je, de rest was het hele jaar door online. Maar ja, hoewel we dus heel weinig naar school mochten, mochten we wel in de eerste week een keer op school komen. Allemaal op afstand en we zaten allemaal in zo'n toetsopstelling. Maar iedereen was daar zo warm en openhartig. Ik kwam echt die klas in. Nou ja, super zenuwachtig natuurlijk. Want ik kende niemand. En nou, ze vroeg gelijk wie ik was. En ze zei dat ik welkom was. En het voelde gewoon zo goed. Het was zo'n contrast met het jaar daarvoor. En nou ja, toen ze me ook vroegen van, goh, hè, waarom ben je van klas gewisseld? Ik heb gewoon eerlijk gezegd van ja, dat ik me gewoon in die andere klas niet echt thuis voelde. En ik voelde dat ik dat op dat moment kon zeggen. En nou ja, dat was daar gewoon helemaal geen probleem. Iemand zei ook, nou ja, vanaf nu nou ja, hoor je gewoon bij ons. Dus nou ja, dat was echt heel fijn. Ik ben echt heel blij dat ik naar mijn gevoel heb geluisterd. En dat ik uiteindelijk met mijn SLB'er het gesprek ben aangegaan en gevraagd had of ze me wilden overplaatsen. Want het heeft mijn tweede studiejaar wel echt een stuk leuker gemaakt. En nou ja, de schaarse momenten dat we echt op school mochten komen, heb ik echt als heel fijn en leuk ervaren. Nou ja, en voor je het weet, is het tweede jaar om, zit je in het derde jaar, loop je een heel jaar stage. Ik heb in de eindfase van mijn stage, heb ik toen dus ook deze podcast opgericht. Nou ja, en voor je het weet, zit je in het laatste studiejaar en ben je afgestudeerd. Dus zo snel is het allemaal achteraf misschien gegaan. En in die tussentijd ben ik ook nog opnieuw de diagnostiek ingegaan. Net voor mijn derde studiejaar, voordat ik dus een jaar stage liep, kreeg ik in september 2021 de diagnose ADHD. Ik ben toen 4 maanden later, in januari 2022, begonnen met therapie bij PsyQ in Apeldoorn. Ik begon daar met psycho-educatie ADHD bij volwassenen. En dit was in een groepsverband. En toen kwam ik erachter dat ik toch nog wel tegen meer dingen aanliep. Dus vervolgens startte ik met cognitieve gedragstherapie. En uiteindelijk heb ik ook nog dramatherapie gehad. En in die tussentijd heb ik ook meerdere consulten gehad bij mijn eerste psychiater. En behoorlijk geëxperimenteerd met ADHD-medicatie. Dit was voor mij een behoorlijke zoektocht. Geen enkel medicijn leek het echt voor mij te zijn. En ik kwam er ook achter dat ik niet helemaal op één lijn lag met mijn psychiater. Ik had zelf een andere visie en mening over medicatie dan mijn psychiater had. Dus ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar een andere psychiater. En ik heb nu eindelijk een beetje het gevoel dat ik mijn medicijn gevonden heb. Maar dit neem ik alleen af en toe in wanneer ik denk en vind dat ik het nodig heb. Dus nou ja, een behoorlijke zoektocht, veel aan mezelf gewerkt, zowel tijdens mijn studie als op persoonlijk vlak. En ja, dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik, vind ik, enorm gegroeid ben en ook echt op dit moment een stuk lekkerder in mijn vel zit. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel gewoon echt heel blij mee. En ik heb ook verder ook nog wel gewoon nagedacht van oké, al met al ben ik mijn studieperiode goed doorgekomen. Ik krijg nog wel eens vragen of ik tips kan geven omtrent het leren en studeren. En ik heb daar even over nagedacht en ik vind dat best wel moeilijk, want wat voor mij werkt wil natuurlijk niet zeggen dat het ook voor jou werkt. Maar ik zal in ieder geval even vertellen wat mij geholpen heeft. En nou ja, hopelijk heb je daar misschien iets aan. Ik hoop het. Het eerste wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft, dat zijn de samenvattingen die ik kon kopen via Stuvia. Iemand vertelde mij de eerste week van mijn studie over Stuvia. En ik dacht echt, hier heb ik nog nooit van gehoord, maar dit moet ik zien. En nou ja, Stuvia is eigenlijk een website. En op Stuvia staan, ja, voor heel veel opleidingen tientallen samenvattingen die geschreven zijn door studenten uit voorgaande studiejaren. En zij kunnen dan vervolgens hun samenvattingen verkopen. En die kosten meestal tussen de 3 en 10 euro. En ik had het geluk dat voor mijn opleiding er voor vrijwel elk vak samenvattingen te vinden waren. Want ja, ik ben zelf gewoon namelijk heel slecht in samenvattingen maken. Ik ben er altijd heel lang bezig. En ja, uiteindelijk zijn mijn samenvattingen of een kopie van het boek, of nog veel uitgebreider dan dat. Ik kan geen hoofd- en bijzaken onderscheiden. Ik vind alles even belangrijk. En voor mijn gevoel moest ik altijd alles leren en kennen. En dat is niet te doen als je voor 1 tentamen alleen al soms 2 boeken moest doorlezen. Dus mijn boeken gebruikte ik echt als naslagwerk. Maar voor mijn tentamens leerde ik de samenvattingen. En uiteraard controleerde ik ze wel altijd even of ze overeenkwamen met de lesstof. Maar dit bleek meestal wel het geval te zijn. Dus dat heeft me echt heel erg geholpen. Ik vraag me soms oprecht ook wel eens af hoe ik dat anders gedaan had. Want je moest echt soms heel veel doorlezen. En als ik alles had willen leren, dan had ik nooit alles, of wat ik had moeten leren, had ik dan nooit op tijd gekend. Dus nou ja, goed, ik ben heel blij dat dit überhaupt bestond. En het had me wel echt, echt moeilijk geleken als, dat, als dit er niet was geweest. Maar goed, het was er wel, dus ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt. En hetzelfde gold eigenlijk voor verslagen schrijven. Ik vind dat ik taaltechnisch best wel goed ben in verslaglegging. Ik typ ook heel snel, dus dat ging me eigenlijk altijd wel goed af. Maar het enige waar ik altijd heel erg moeite mee had, was het beoordelingsformulier ontcijferen. Want daar zetten ze altijd echt van die belachelijke termen in, met hele moeilijke woorden, dat soms zelfs docenten niet eens begrepen wat er stond. Nou echt, dan denk ik, hoezo maak ik nou überhaupt zo'n beoordelingsformulier? Maar goed, dat ontcijferen vond ik lastig. En dan een vertaalslag maken van het beoordelingsformulier naar het verslag. Dus ook, hoe deel je zo'n verslag in? Hoeveel pagina's kan ik per onderdeel gebruiken? Ik kon dat nooit inschatten. En op Stuvia waren er bij mijn opleiding ook bijna altijd wel verslagen te koop. En dan kocht ik het verslag. Uiteraard niet om de inhoud te kopiëren, want ze zijn altijd heel streng op plagiaat. Iedere keer als je een verslag inleverde, ging het verslag ook automatisch door de plagiaatscanner. En dan zag je ook altijd het percentage plagiaat dat je hebt, want je kunt eigenlijk nooit 0% hebben. Je hebt altijd wel iets van plagiaat. En als je dan boven een x-aantal percentage zat, dan werd je verslag ook afgekeurd. Weet je, in het ergste geval kon je zelfs uitgenodigd worden voor een gesprek waarin je zelf moest verantwoorden waarom jij niet het verslag van een ander had gekopieerd. Nou, ik heb dat zelf gelukkig allemaal niet mee hoeven maken. Maar ja, zo'n verslag gaf mij wel altijd een goed beeld van wat docenten van mij verwachten. Want inhoudelijk begreep ik het wel. En die inhoud, ja, die kopieerde ik dus ook nooit. Maar het verslag dat ik maakte was ik dus uiteindelijk ook echt mijn verslag met mijn inhoud. Maar zonder een voorbeeld van een opzetje van het verslag zag ik door de boom het bos niet meer. Dan kwam ik niet in actie, omdat ik niet wist waar ik moest beginnen en wat docenten van mij wilden zien. Dus ja, ook dit heeft mij heel erg geholpen. En als ik geen verslag kon vinden, dan stelde ik echt tientallen vragen aan mijn docenten. Daar werden ze soms oprecht wel gek van. Maar ik deed dit net zo lang tot ik het begreep. Dit was ook vooral voor sommige studenten, die vonden dat ook wel vrij irritant. Want ik was altijd de persoon in de klas die de meeste vragen stelde. En ja, je kunt dan soms wel wat bedweterig overkomen of zo. Maar ja, anders kon ik simpelweg gewoon niks op papier krijgen. Ik heb geen idee hoe mijn medestudenten dat wel konden zonder al die vragen te stellen. Maar goed, ik deed het echt om duidelijkheid te krijgen voor mezelf. Dus ja, wat anderen van mijn vragen vonden, dat boeide me eigenlijk al vrij snel niet meer. En daarnaast denk ik ook dat er ook wel wat studenten zijn geweest die ook wel weer van mijn vragen hebben geprofiteerd. Maar ja, dat is eigenlijk omtrent Stuvia. Wat heeft mij verder geholpen? Ja, het heeft mij ook altijd heel erg geholpen om te studeren in de bibliotheek of een andere rustige plek, bijvoorbeeld in het park of in de trein kon ik persoonlijk ook altijd wel goed leren, mits ik mijn noise-canceling koptelefoon mee had genomen. Maar in ieder geval een plek waar ik zo min mogelijk afleiding had. Weet je, thuis was ik voortdurend afgeleid. Ik vond thuis alles om me heen boeiender dan mijn studiewerk. En het stomme was dat ik dan in eerste instantie vaak niet eens door had dat ik was afgeleid. Weet je, dan was ik iets aan het doorlezen en voor ik het wist was ik al opgestaan op de automatische piloot en stond ik in de keuken. En dan vroeg ik mezelf oprecht af van, Jules, wat ben je nu aan het doen? En dan wist ik het gewoon niet. En dan was ik daar gewoon heen gelopen. Maar ja, waarom? Ja, ik heb echt geen flauw idee. En ik moest mezelf voortdurend terughalen en herinneren waarmee ik bezig was. En dat was echt vet vermoeiend. Toen ik in de bibliotheek ging zitten, had ik dit ook nog wel. Maar voor mij werkte het wel heel goed. Dat ik om me heen ook allemaal mensen had zitten die ook aan het werk of studeren waren. Verder heb ik op school gebruik gemaakt van voorzieningen. Ik heb eigenlijk meteen vanaf het begin studievoorzieningen aangevraagd. En nu zul je misschien denken van, hoe kan dat? Want je hebt de diagnose ADHD voor je derde studiejaar gekregen. Klopt, maar ik had natuurlijk wel in eerste instantie een diagnose in het autisme spectrum. En voor beide diagnoses kun je eigenlijk dezelfde voorzieningen aanvragen. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik wel vanaf dag 1 van mijn studie voorzieningen heb gehad. En die voorzieningen hielden voor mij in dat ik extra tijd heb gekregen voor al mijn tentamens. En daarnaast maakte ik mijn tentamens in een wat ze zo mooi noemen, prikkelarm lokaal. Dus in mijn tentamenlokaal zaten maximaal 4 medestudenten. En dit zorgde er bij mij voor dat ik gewoon met veel meer rust een tentamen inging. En gewoon in alle rust mijn tentamens kon afronden. Ik heb hierdoor nooit meer tijdnood gehad. En er daardoor dus ja, ook bij alle tentamens eruit kunnen halen wat er op dat moment in me zat. En dat is zo'n verschil met mijn middelbare schoolperiode. Want hier had ik dat soort voorzieningen niet. En ik kreeg mijn toetsen daar dus echt nooit af. En ik liep daardoor altijd ook heel veel punten mis. En ja, soms had ik daardoor juist alleen al toetsen niet. Omdat ik gewoon zoveel punten was misgelopen omdat ik de toets niet afkreeg. Dat werkt niet echt bevorderend ook. Dus ik had op een gegeven moment ook echt een soort toetsenangst ontwikkeld. En die verdween voor mij gelukkig gedurende mijn opleiding, nadat ik ook gewoon merkte dat ik mijn toetsen ook gewoon rustig af kon maken. Ik had zelfs vaak nog tijd om alles nog even goed na te lezen. Dus dat was echt heel fijn. En wat heeft mij nog meer geholpen? Ik zit nu ook te denken. Ik heb daar zelf geen gebruik van gemaakt, maar ik kon ook nog wat extra tijd voor verslagen aanvragen. Dus dat je bijvoorbeeld een andere deadline kreeg, dat je je verslag bijvoorbeeld een week later nog mocht inleveren. En wat heb je nog meer? Ja, op sommige scholen heb je ook nog een studiemaatje. Daarmee kun je dan wat sparren en die persoon kan je ook helpen met onder andere het maken van een planning. Over plannen gesproken. Ik heb zelf altijd een hele grote agenda gebruikt. Een A4 formaat. En daarin kon je van maandag tot en met zondag, van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds in je agenda plannen. En ik werkte ook altijd heel veel met kleurtjes. Dus iets wat mij energie gaf, schreef ik met groen. Iets wat mij veel energie kostte, schreef ik met rood. Daarnaast had school voor mij weer een bepaalde kleur. Afspraken buiten school om, gaf ik ook weer een andere kleur. En ik maakte daar dan tijdsblokken van en zo kon ik in één oogopslag zien hoeveel tijd ik kwijt was aan een bepaalde activiteit op een dag. En als ik dan ook zag dat het rode blok nogal groot was, wist ik dat ik iets in moest plannen wat mij energie zou geven. Zodat ik dat ook beter in balans kon houden. En als ik echt bijvoorbeeld een hele drukke, stressvolle dag had met bijna alleen maar rood, dan wist ik ook oké. De volgende dag moet ik meer rust inplannen of moet ik meer groene dingen inplannen om het dus weer in balans te houden. Dat heeft mij dus heel erg geholpen. Dat gebruik ik trouwens nog steeds. Het kan ook online via, ik dacht gewoon Google Agenda. Dan heb je ook van die kleurblokken. Maar ik vind online agenda's persoonlijk minder fijn om mee te werken. Maar ja, dat is ieder zo zijn ding. En tot slot heeft het mij heel erg geholpen om open in gesprek te gaan op momenten dat ik gewoon veel stress had en het overzicht kwijt was. En dit deed ik zowel met studenten als mijn studieloopbaanbegeleider. En in mijn geval ook heel veel bij mijn nicht wel. En vaak was sparren voor mij voldoende om de boel weer te kunnen relativeren en alles op een rijtje te krijgen. Ik had bijvoorbeeld in het begin van een nieuwe periode zelf tijd heel veel stress. Want ik heb geen tijdsbesef. Dus hoewel mijn medestudenten altijd nog mega relaxed waren, want de tentamens en deadlines van de vorige periode waren net voorbij. Woehoe, feest. Voor mij werkte dat niet zo. Want ik zag gelijk hoeveel we alweer moesten doen de aankomende periode. En dat we dan nog 2 hele maanden hadden, ja, dat zei mij persoonlijk niks. Want gevoelsmatig was dat voor mij hetzelfde als bijvoorbeeld een week. Dus dan zaten mijn medestudenten, die zaten gewoon heel chill en komt allemaal wel. En ik had dan echt mega veel stress al, want we moesten dit nog doen en dat nog doen. En dat moest volgende week al, valala, dat. Dus ik was met groepsopdrachten soms ook echt een hel. Want dan zat ik voortdurend achter iedereen's kont aan om te vertellen dat ze iets moesten doen. Omdat we het anders niet gingen halen. En dat was voor mijn medestudenten soms wel echt irritant. Maar het resulteerde vaak wel dat we dan al 1 of 2 weken voor de deadline al klaar waren. En daar was men dan uiteindelijk ook weer blij mee. Maar op de momenten dat mijn stress zo hoog opliep, hielp het mij wel om het wat meer te relativeren. Door het erover te hebben. Ik kon de boel dan meer de boel laten. En ik besefte ook, ik hoefde niet alles binnen 1 week te leren. Ik mocht dit stapsgewijs doen. En gelukkig heb ik zelf nooit echt last gehad van uitstelgedrag. Dus ik kan daar niet echt tips voor geven. Ja, simpelweg omdat ik vaak, vaak stress had en die stress pas wegging op of minder werd als ik wat ging doen. Dus ja, dit zorgt ervoor dat ik zelf wel voortdurend in actie kwam. Dus ja, ik denk dat dit voor alles is omtrent studeren wat mij geholpen heeft. Ik zou hier trouwens nog wel lang over door kunnen gaan, ook omtrent op jezelf wonen in combinatie met studeren. En een stukje vertellen over de studietoeslag naast je studie. Maar op dit moment heb ik daar helaas geen tijd voor. Want dan wordt de aflevering echt veel te lang. Mocht je daar nog vragen over hebben of nog andere vragen hebben, ja, stel ze mij gerust via de mail of Instagram. En ja, dan wil ik het nu natuurlijk nog hebben over één thema. En ik heb dat daar straks natuurlijk al genoemd. En ik heb het op social media heel vaak benoemd. Maar ja, ik ga op reis. Het is op dit moment van opnemen 26 september 2023. En over precies een week op 3 oktober ga ik op reis naar Zuidoost-Azië. Ik ga daar backpacken. Als het goed is, is dit ook nieuws wat voor de meesten niet helemaal meer dus als een verrassing komt. Want ja, ik heb het hier de afgelopen maanden gewoon al best wel heel vaak over gehad. En ja, het begon met dromen en uiteindelijk heb ik dat omgezet in concrete plannen. Halverwege juli ergens heb ik mijn enkele vlucht geboekt. En ja, dat wordt nu gewoon werkelijkheid. Het is echt heel bijzonder. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik had om eerlijk te zijn verwacht dat ik op dit moment een week voor vertrek al zenuwachtiger zou zijn. Want ja, ik ben over het algemeen best wel een stresskip. En natuurlijk, ik voel wel ergens spanning. Maar het is vooral echt leuke spanning. En ik voel me eigenlijk oprecht nog best relaxed voor mijn doen. Ik heb er gewoon zo onwijs veel zin in. En ik kijk er zo onwijs naar uit. En het is iets wat ik al zo lang zo graag wil, dat ik eigenlijk op dit moment van opnemen gewoon niet kan wachten. Ik zie deze reis ook echt als een mega groot cadeau aan mezelf. En ik ben eigenlijk ook wel dankbaar dat ik deze mogelijkheid nu ook krijg. Ik heb jarenlang op school gezeten, jarenlang gedaan wat ergens van mij verwacht werd. En hoewel mijn studie mij eigenlijk best goed is afgegaan, heb ik er wel altijd hard voor gewerkt. Het is me niet allemaal aankomen waaien. En ik kijk er gewoon onwijs naar uit dat ik gewoon even een periode niks moet en niks hoef en gewoon even geen verplichtingen heb. Ik kan gewoon op reis doen en laten wat ik wil en waar ik zin in heb. En tuurlijk, uiteraard wel rekening houden met de normen en waarden van een cultuur. Maar de enige persoon waar ik echt op moet letten, dat is op mezelf. En op dit moment kan ik daar gewoon niet op wachten. Maar goed, dit duurt nog een week. Wat is dan precies mijn plan? Want dat is heel vaak de vraag die je krijgt. Wat is je planning? Om eerlijk te zijn, reis ik niet echt met een vast en concreet plan. Ik ga in ieder geval beginnen in Sri Lanka. Hier komen we 4 oktober aan. En ik zeg we, omdat ik samen met een reisgenoot ga. Ik ken haar nog niet zo goed. We hebben elkaar ontmoet via Facebook in een of andere reismaatjes gezocht pagina. En toen hebben we elkaar ergens in juli in het echt ontmoet. En de reisplannen kwamen we overeen. En er leek wel een klik te zijn. En toen hebben we besloten om samen de reis te gaan boeken. In ieder geval reizen we zolang samen, zolang het leuk is en het klikt. Ik was niet per se op zoek naar een reisgenoot. Ik wilde in eerste instantie ook alleen gaan. Maar uiteindelijk is zij wel op mijn pad terechtgekomen. En of ik nou mensen op reis ontmoet of hier al in Nederland, dat maakt voor mij persoonlijk niet echt verschil. Ik was 2 weekenden terug. Even denken, niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor was ik ook uitgenodigd bij haar thuis. Ze komt uit België en haar moeder en stiefvader wonen net over de Nederlandse grens. Dus ik was daar een weekendje en dit was hartstikke leuk. Dus vooralsnog zie ik dit helemaal zitten. En we gaan tijdens de reis wel zien hoe het verder gaat. En als de wensen uiteindelijk toch niet overeenkomen met elkaar, dan kunnen we altijd nog opsplitsen. Dus dat kan ook. Ik ga dat op reis eigenlijk allemaal wel zien. We komen dus 4 oktober aan in Sri Lanka. En in de meeste landen in Azië kun je een visum voor 30 dagen krijgen. Bij sommige landen kun je hem wel verlengen. Andere landen moet je, als je dan eigenlijk nog langer wil blijven, moet je even de grens overgaan, vaak voor een dag. En dan kun je vaak weer terugkomen, dan heb je vaak weer een nieuw visum. Verschilt heel erg per land wat daarin mogelijk is. Ik weet het niet precies. Maar meestal heb je een visum voor 30 dagen. Dus 4 oktober komen we aan in Sri Lanka. En dan blijven we tot en met 2 november in de avond in Sri Lanka. En dan nemen we laat in de avond op 2 november een vlucht vanaf Colombo naar Ho Chi Minh. Dat is in het zuiden van Vietnam. En ja, ook hier is het plan om een maand te reizen. Want nou ja, na 30 dagen verloopt ook hier je visum. En ja, verder, ja, geen idee. Ja, wat we precies ook in elk land gaan doen en hoe lang we op een bepaalde plek blijven. Dat staat allemaal nog open. Niks staat vast. Ja, natuurlijk zijn we wel wat aan het brainstormen over wat we mogelijk zouden kunnen doen. En er zijn een heleboel dingen die ons allebei bijvoorbeeld ook heel erg leuk lijken, maar niks staat vast of gepland. En eenmaal daar kijken we gewoon steeds waar we zin in hebben. Het enige wat we dus geboekt hebben, nog wel, of wat we wel geboekt hebben, dat zijn de eerste 2 nachten in Sri Lanka. Zodat we na onze lange vlucht weten waar we naartoe moeten gaan. En verder zien we het wel. En ja, ik zou op dit moment ook nog heel graag naar Laos en Cambodja willen. En ja, wie weet ga ik ook nog wel terug naar Thailand of naar Indonesië of Maleisië. Ja, geen idee. Dat hangt heel erg van mijn budget af. Hoe meer ik natuurlijk uitgeef per maand, hoe minder er overblijft en hoe minder lang ik weg kan blijven. Als ik echt op backpackers tarief ga reizen, dan, ja, dan zou ik in principe, denk ik, wel echt een half jaar kunnen reizen. Maar het hangt gewoon heel erg af van heel veel factoren. Weet je, tussendoor zouden we ook een workaway project kunnen doen. Dan blijf je langer op een plek en dan ga je bijvoorbeeld werken in ruil voor kost en inwoning. Jasper Buitenhuis, de host van Succesvol Leven met ADD, ADHD podcast, die gaf mij ook nog de tip van, weet je, als het echt goed bevalt en je wil nog niet terug, ga werken in Australië. En dat heeft hij destijds ook gedaan en schijnen heel veel backpackers te doen. En voordat hij hiermee kwam, had ik hier überhaupt nog niet over nagedacht. Maar ja, dat is ook nog een optie. Ik heb trouwens gisteren een hele leuke aflevering met Jasper opgenomen over reizen en mijn reisplannen voor zijn podcast. Maar die aflevering komt pas online nadat ik terug ben gekomen van mijn reis. We gaan namelijk een before en after aflevering maken. Dus die aflevering komt ooit nog online. Maar ja, wanneer? Geen idee. Dat hangt er dus vanaf wanneer ik terugkom. Maar ja, zoals je misschien wel hoort, er zijn nog een heleboel opties mogelijk. En ik weet het zelf allemaal nog niet echt. Ik heb in ieder geval voorgenomen dat ik wegblijf zolang het financieel mogelijk is en ik het naar mijn zin heb. En het maakt niet uit of dat 1 maand is, of dat het misschien wel 3 zijn, of dat ik misschien wel een half jaar of langer weg ben. Weet je, het maakt ook niet uit of ik wel of niet ga werken tijdens het reizen. Alles daarin is goed, zolang ik maar mijn eigen gevoel blijf volgen. En ja, terugdenkend aan vorig jaar. Had ik om eerlijk te zijn nooit verwacht dat ik nu een jaar later op reis zou gaan. Weet je, het was namelijk vorig jaar november 2022, toen ik mezelf als doel stelde dat ik binnen 5 jaar voor een langere periode op reis wil gaan. Ter beginnen bij Zuidoost-Azië. Ja, vooral ook omdat ik in 2019 al een maand ben wezen backpacken in Thailand samen met een vriendin van mij. En het beviel zo goed dat ik mezelf had voorgenomen dat ik ook nog ooit de omringende landen zou willen zien. En terwijl ik dat doel opstelde, zat ik op dat moment in mijn laatste studiejaar van de opleiding HBO Social Work. En was ik toen dus bezig met mijn afstudeeropdracht. Weet je, ik werkte op dat moment nog niet. Omdat ik dat met mijn voorgaande studiejaren moeilijk kon combineren. Dus ik had toen bedacht dat ik na mijn studie eerst een tijdje zou gaan werken. Om natuurlijk te kunnen sparen, zodat ik daarna op reis zou kunnen gaan. Want reizen hoeft niet duur te zijn, maar kost natuurlijk hoe dan ook wel geld. En dat geld had ik toen nog niet. In dezelfde periode als dat ik dit reisdoel voor mezelf had opgesteld, nu 10 maanden geleden, merkte ik op dat ik het werkveld begon te missen. Want het jaar daarvoor, in mijn derde studiejaar, had ik een jaar stage gelopen. Ik had toen nog maar 1 dag in de week school. En nu was ik weer alleen maar bezig met school. Ik had weinig contacturen, zag mijn medestudenten niet heel erg veel. Ik zat relatief veel thuis. En ik merkte dat mijn motivatie voor mijn studie juist steeds meer verdween. Ik werd niet blij van alleen maar onderzoek doen en achter mijn bureau zitten. Dus ik voelde voor het eerst sinds 3 jaar weer ruimte om echt op zoek te gaan naar een bijbaan. Ik dacht echt, als ik iets kan vinden in de zorg voor ongeveer 8 tot 12 uur in de week, dan is dat voor mij nu haalbaar. En ik deed het eigenlijk niet met als reden om alvast te kunnen sparen. En natuurlijk was een extra zakcentje leuk meegenomen. Maar ik deed het vooral omdat ik het werkveld wilde verkennen. En iets extra's naast mijn studie wilde. En het leek mij eigenlijk ook heel fijn als ik al een werkplek kon vinden voordat ik begon met afstuderen. Met als hoop dat ik na mijn afstuderen gewoon kon blijven. Dus ik ben toen gaan solliciteren. En ik vond toen al redelijk snel werk als woonbegeleider op een groep. De eerste 2 dingen die ik vond en waarvoor ik werd aangenomen, heb ik uiteindelijk toch afgewezen. Omdat ik het toch gewoon niet helemaal bij me vond passen. Het ging namelijk om een gesloten afdeling in de jeugdzorg. En lang verhaal kort, ik kon niet achter die manier van werken staan. Maar uiteindelijk vond ik iets waarvan ik het gevoel kreeg dat ik het een kans moest geven. En het ging hierbij om groepswerk op een open groep. Ik kwam op een vaste groep terecht waar jongeren tussen de 12 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek woonden. En dus hier ben ik uiteindelijk dit jaar eind januari 2023 mee gestart. En ik kreeg toen een contract voor 12 uur in de week. Dan zou ik vervolgens in augustus vakantie nemen, want ik had al vakantieplannen staan. En dan zou ik vanaf september 2023 bij goed functioneren een nieuw contract krijgen met meer uren. En dan in eerste instantie als flexmedewerker, zodat ik ook op de andere groepen zou kunnen werken en me dus nog breder kon oriënteren. En wie weet zou ik dan uiteindelijk vast kunnen werken op een groep voor hetzelfde urenaantal. Dat was een beetje het plan. En met dat idee ben ik toen deze baan ingegaan. Maar eigenlijk kwam ik er al vrij snel achter dat dit niet een baan was wat ik voor een langere periode wilde doen. Voor naast mijn studie, voor een aantal uur in de week, vond ik het prima. Maar het werk aan zich ging ook prima. Ik mocht in september alsnog starten als flexmedewerker. Maar gevoelsmatig was dit het voor mij gewoon niet. En waarom niet? Het was denk ik voor mij een combinatie van mijn werkzaamheden, maar ook de doelgroep en de werkplek. En ik ben prima in het team ontvangen door mijn collega's. Ik kreeg te horen dat ik het snel oppakte. Dat ik de problematiek van de jongeren snel kon doorgronden. Maar nee, voor mij was dit het niet. En ik heb ook met meerdere collega's gesproken. Ook over voor mogelijke plannen, voor na mijn studie. En ik heb ze ook eerlijk om feedback gevraagd. En toen zei een collega ook, Jils, dit is niet jouw eindstation. Jij bent nog niet uitgeleerd. En zo voelde dat voor mij persoonlijk ook. Maar ja, wat dan? Ik heb nog gekeken naar mogelijke pre-masters en masters. Ik heb nog heel veel vacatures bekeken. Maar van geen van die opties werd ik op dit moment echt enthousiast. Weet je, toen ik 4 jaar geleden begon met de opleiding, had ik echt het idee dat ik na die 4 jaar wel zou weten wat ik zou willen doen. Maar eenmaal ik de opleiding nu heb afgerond, blijkt het helemaal niet waar te zijn. Ik weet het gewoon momenteel niet. Ik weet gewoon niet wat ik momenteel wil qua werk of studie. Ik kwam er gewoon niet uit. En terwijl ik aan het nadenken was over mogelijke vervolgstudies of mogelijk werk, ging ik door met mijn huidige studie en werk. En vanaf het moment dat ik ben gaan werken, heb ik eigenlijk meteen vanaf het begin al mijn salaris opgespaard. Ik gaf dit nergens aan uit. Simpelweg ook omdat ik niet wist waar ik het aan uit wilde geven. Maar ik spaarde dit nog niet per se op met het idee dat ik voldoende zou kunnen sparen in dat ruime half jaar om al te kunnen reizen. Toch zag ik mijn spaarrekening langzaam maar zeker groeien. Ik verdiende meer met mijn bijbaan als dat ik in het begin had verwacht. Mede ook door de onregelmatigheidstoeslag die je in de zorg veel krijgt. En doordat ik een klein contract had, betaalde ik ook relatief weinig belasting. Dus zeker voor een student verdiende ik niet slecht. En daarnaast leef ik niet per se sober, maar ik geef momenteel oprecht per maand niet heel veel uit. Op dit moment kan ik makkelijk rondkomen met een maandbudget dat gelijk staat aan een bijstandsuitkering. En dan lukt het me zelfs nog om leuke dingen te doen. Dus mijn spaarrekening groeide. En daarnaast ben ik nou, kritisch door mijn kamer gegaan. Ik heb niet onwijs veel spullen, maar toch had ik nog genoeg in mijn kamer liggen wat ik niet meer gebruikte. Een Nintendo Switch die in de kast lag te verstoffen. Een of andere Lego Creator bouwpakket wat ik ooit in elkaar had gezet en wat daar nu maar stond. Puzzels, boeken, kleding, nou, ga ze maar door. En dat zijn dingen die ik normaal gesproken ooit op een zeker moment naar bijvoorbeeld de kringloop bracht. En nu dacht ik, ik ga dat gewoon proberen te verkopen. En verrassend genoeg, ja, ging me dat eigenlijk ook nog wel goed af. En kreeg ik er ook steeds meer plezier in. Weet je, dat ene kledingstuk wat normaal gesproken maar 3 euro opleverde. Ja, daar maakte ik voorheen echt geen werk van. Dat vond ik toen veel te veel gedoe. Dus ja, weet je, alles inpakken, een label opplakken, pakket wegbrengen. Nee, ja, dan bracht ik het liever allemaal gewoon in één keer weg naar de kringloop. En dan, of naar een textielcontainer. Maar ik ging er nu anders naar kijken, want dat ene kledingstuk waarvoor ik nog 3 euro kon krijgen, dat ging ineens gelijk staan aan een overnachting in een hostel ergens in Zuidoost-Azië. Dus toen ik het op die manier ging bekijken, ja, werd het sparen en het verkopen van spullen ineens veel leuker. Ik ging mezelf ook steeds meer uitdagen om weer een bepaald spaardoel te bereiken. Dus het werd ergens ook een soort van sport waar ik eigenlijk bijzonder veel plezier uit haalde. Ja, daarnaast ging ik op een gegeven moment eind juli uit dienst. Toen kreeg ik nog ineens een of andere eindejaarsuitkering of toeslag. Of nou ja, hoe dat ook heet, kreeg ik uitbetaald. Ik kreeg nog resterende maanden vakantietoeslag uitbetaald. Ik had nog best wel wat overuren gemaakt. Want ja, dat gebeurt in de zorg gewoon heel veel. En dat kreeg ik nog uitbetaald. En daarnaast kreeg ik daarover ook nog onregelmatigheidstoeslag uitbetaald. Dus ja, mijn laatste loonstrook viel ook een stuk hoger uit als dat wat ik had verwacht. Dus al met al heb ik gewoon veel meer kunnen sparen als dat ik in het begin van mijn bijbaan had verwacht. Nou ja, en toen ben ik ook gaan nadenken omtrent mijn kostenpost. Weet je, mijn grootste kostenpost is mijn huur voor mijn kamer. Dus ja, mijn kamer wilde ik wel echt aanhouden, want anders vind ik nooit meer iets anders terug. Maar tegelijkertijd vond ik het ook zonde om veel huur te moeten betalen, terwijl ik daar helemaal niet woonde. Dus in overleg met mijn huurbaas kreeg ik toestemming om mijn kamer onder te verhuren. Dus dat was heel fijn. Ja, en toen ik eenmaal uiteindelijk te horen kreeg dat iemand wel interesse had in mijn kamer, is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Want niet lang daarna vond ik ineens een reisgenootje. En niet heel lang daarna hebben we ons vliegticket geboekt. En ja, dan kan de voorpret echt beginnen. Ja, ik heb nog wel gewoon in augustus zomervakantie gevierd. In deze maand, heel september, had ik in eerste instantie niks staan. Ja, alleen mijn diploma-uitreiking. Toen dacht ik eerst nog, ga ik werken, ga ik niet werken. Maar werk zoeken voor 1 maand, nou, dat is best wel moeilijk. Tegelijkertijd wilde ik ook niet veel werken, omdat ik natuurlijk ook voor die reis nog best wel veel moest regelen en voorbereiden. Denk je bij aan vaccinaties, een visum, kopieën maken van bijvoorbeeld belangrijke gegevens. Ik moest allemaal backpack spullen bij elkaar verzamelen. Mijn kamer ga ik dus onderverhuren, dus die moet ik ook ineens leegpakken. Maar tegelijkertijd wilde ik ook niet een maand thuis zitten. En toen vertelde een vriendin over een of ander schoonmaakbedrijf waar ze af en toe wat schoonmaakwerk deed. En nou ja, dat leek me voor nu eigenlijk wel ideaal. Weet je, ik viel immers alleen maar in en ik kon helemaal zelf mijn uren bepalen. En het was gewoon lekker laagdrempelig werk. En nou ja, dat ben ik deze maand eigenlijk gaan doen voor 10 à 15 uurtjes in de week. Vooral ook om, ja, zodat ik ook een bepaald ritme zou krijgen. Want meestal maakte ik schoon van 10 tot 12 of 10 tot 1. Dus dat was echt perfect. Ja, het schoonmaken zelf, ja, daar vind ik echt niks aan. Maar het contact met de mensen thuis, en ik maakte vooral schoon bij oude mensen thuis, ja, dat vind ik oprecht wel heel leuk. Want ja, vaak was ik een van de weinige contactmomenten voor hen in de week. Dus die oude mensen vonden het eigenlijk veel leuker en belangrijker dat ze met mij een gesprekje konden voeren dan dat ik hun huis brandend schoonmaakte. Sterker nog, bij de meeste adressen waar ik kwam, was het huis helemaal niet vies. En dacht ik ook echt, wat doe ik hier eigenlijk? Maar ja, dit was al met al een prima overbrugging voor een maand. En ik ben er nu al wel weer helemaal klaar mee. Fysiek is het ook echt wel zwaar. Maar ja, ach, weet je, het was voor deze maand echt, ja, echt prima. Ik heb wel echt respect trouwens voor mensen die dit gewoon heel veel uren jaar in jaar uit doen. Daar heb ik echt respect voor, want ik zou dat echt niet kunnen. Maar hier wat uren werken. Nou, dat heeft me ook weer wat zakgeld opgeleverd voor mijn reis. Dus nou, ook dat was, nou, is natuurlijk heel erg fijn. Dus ja, ik merk gewoon dat ik er ja, helemaal klaar voor ben. Ik heb in deze maand ook afscheid genomen van mensen om me heen. Ik heb deze maand mijn therapie definitief afgesloten na 20 maanden. Dus dat is ook klaar. Ik voel me op dit moment mentaal goed en stabiel in zekere zin. Ik vind dat altijd spannend om te zeggen, want ik heb mindere tijden gekend en een terugval ligt altijd op de loer. Maar op dit moment voel ik me goed. En ja, ik denk ook dat ik op dit moment ja, ergens ook wel gewoon goed insta, omdat ik het gevoel heb dat ik relatief weinig achterlaat. En ja, daarmee bedoel ik vooral dat ik op dit moment gewoon heel weinig tot ja, geen verplichting heb. Weet je, niemand is afhankelijk van mij en ik ben niet afhankelijk van iets of iemand op dit moment. Ik heb mijn studie afgerond, ik heb mijn werk eind juli afgerond en besloten dat ik daar niet verder wilde gaan. Ik heb geen relatie, geen huisdieren. Ik heb het afgelopen half jaar goed kunnen sparen, waardoor ik op dit moment ook geen financiële zorgen heb. Ja, ik ben in die zin op dit moment zo vrij als een vogel. En ja, daarnaast heb ik op dit moment eigenlijk ook gewoon heel weinig financiële verplichtingen. Ook weer in de zin van, nou ja, ik heb geen eigen huis, ik heb geen auto. Mijn zorgverzekering wordt gedekt door de zorgtoeslag. Enige verplichte kosten die ik momenteel maak zijn mijn huur voor mijn kamer, mijn telefoon en Spotify abonnement en wat kleine verzekeringen zoals mijn reis- en annuleringsverzekering en inboedelverzekering. En natuurlijk moet je ook geld betalen aan boodschappen, maar dat zal in het buitenland niet anders zijn. En alle andere kosten zoals kleding, leuke dingen doen, ja, dat is eigenlijk allemaal bijzaak en een luxegoed. En ja, mijn huur is dus mijn grootste kostenpost. Maar dat heb ik opgelost dus door mijn kamer tijdelijk onder te vuren. Dus ja, helemaal op reis heb ik gewoon heel weinig kosten die ik maak. De kosten die ik maak zijn vooral de uitgaven die ik maak op mijn reis. Dus ja, dat is het eigenlijk. En ja, het enige wat ik gewoon wel echt achterlaat, dat is mijn familie, mijn huisgenoten, vriendinnen. En ja, dat is mij natuurlijk het meest dierbare. En dat vind ik zo nu en dan best wel moeilijk. Vooral omdat ik straks natuurlijk wel ver weg zit. En ja, stel er gebeurt iets met hen, dan ben ik niet snel terug. Weet je, ik woon bijvoorbeeld nu op loop- en fietsafstand van mijn ouders. En dat heb ik straks natuurlijk niet. En ja, daarnaast gaat hun leven natuurlijk ook gewoon verder. En ja, ik ben in die zin soms wel bang dat als ik een langere tijd weg ben geweest en ik kom weer terug, dat bepaalde dingen niet meer zullen zijn zoals ze nu zijn. Of dat bepaalde banden minder worden. Of dat je elkaar misschien wel uit het oog verliest of uit elkaar groeit. Ja, ja, ik ben daar soms wel bang voor. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Want gelukkig hebben we tegenwoordig wel social media. Dus contact houden kan gelukkig sowieso vrijwel dagelijks. En ik hou sowieso heel erg van dingen delen. Dus ik wil ook polarsteps gaan bijhouden. En ik zal ze nu en dan denk ik ook wel, nou ja, wat op Instagram delen, zoals ik op reis zei. En nou ja, dat doe ik niet omdat ik wil laten zien van, kijk mij, ik heb een fantastisch leven, want ik ben op reis. Want ook al zullen de reisfoto's en verhalen fantastisch zijn, en ik ja, ga er ook echt wel vanuit dat ik ook hele mooie momenten ga meemaken, maar ook op reis ga ik mindere dagen hebben. Want dat hoort er gewoon bij. En dat is gewoon heel normaal. Maar dat delen doe ik vooral ook voor mezelf, om er later op terug te kijken, maar ook om mensen om me heen te laten weten waar ik ben en hoe het op dat moment gaat. Want dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Ik hoop op die manier ook nou ja, mijn naasten wat te kunnen geruststellen. Want ik vind het natuurlijk wel heel spannend, maar zij vinden het misschien op dit moment nog wel veel spannender dan ik dat vind. Dus ja, ik heb in ieder geval nou, alles zo goed mogelijk proberen te regelen en af te sluiten, ook met mensen om me heen. En ja, ik merk gewoon dat het goed is zo. Dat ik gewoon helemaal klaar ben om te gaan. En ja, dat ik wil er gewoon echt een onvergetelijke tijd van maken. En ik zal mijn best doen om veilig en heel uit thuis te komen. Dat zou ik zelf ook heel graag willen. Maar net zoals dat ik geen uitspraak doe over wanneer ik thuis kom, doe ik ook hier geen uitspraak over. Omdat je simpelweg niet weet wat op reis allemaal gaat gebeuren. En een ongeluk zit nou eenmaal soms in een klein hoekje. En ja, ik maak alleen beloftes als ik zeker weet dat ik ze waar kan maken. En dat weet ik met dit gewoon niet. Dus die belofte doe ik niet. Maar ja, weet je, verder maak je vooral geen zorgen om mij. Want ik heb er alle vertrouwen in. En ja, zo nu en dan laat ik zeker nog wel iets van mij horen op nou, onder andere dus de Instagram-pagina van We Zijn Het Mensen. En dan ja, spreek ik jullie weer na mijn reis. In ieder geval weer heel erg bedankt voor het luisteren naar deze lange aflevering. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Stel ze gerust via de Instagram-pagina van We Zijn Het Mensen of via de mail op wezijnhetmensen@outlook.com. Doei!